even van tevoren iets met u delen. Het is vakantietijd en u kunt het wel en heeft het waarschijnlijk al gelezen in het vakantiebulletin over de Bijbelstudie die gaat veranderen. Na 38 jaar studie dacht ik van het zou eens fijn zijn als we eens iets gaan veranderen. Een soort sabbatsrust voor mezelf. Zou wel eens goed zijn. En daar is een idee ontstaan, want op datzelfde moment kwam Jacco en die zegt: Harry, heb je zin om met 10 zaterdagen op een zaterdag het seminar te houden? Dat is zijn 4 jaargangen en ze proberen in 4 jaar de Bijbel door te gaan. En toen dacht ik wil in de rust. En op een gegeven moment dan ontstaat iets in dat gesprek en toen zei ik, zou het mogelijk zijn dat we 1 jaar op de maandag kunnen doen? En toen zei hij, ja dat weet ik niet. Dus er is iets ontstaan, een ruime maand geleden. Ik heb de broeders gebeld die dit organiseren. En dat is zo'n fijn contact geworden. Dat het heeft geresulteerd in dat er 16 sprekers zullen komen op de maandagen. En dat zij eigenlijk dat eerste jaarprogramma helemaal doornemen op de maandagen. Behalve dus geen Hebreeuws en Grieks. Als u dat wil, dan kunt u naar de zaterdag naartoe gaan. En dat vond ik heel bijzonder. We hebben afgelopen vrijdag alles eigenlijk doorgesproken. Ook dat het op de site gaat komen. En we zijn ontzettend dankbaar dat we op 2 september eigenlijk gaan beginnen met een programma waarin we gaan proberen. En we doen het eerst voor een jaar. We gaan kijken hoe het bevalt. En er zijn ook mensen uit het Westen die graag willen komen. Dus het betekent dat er ook andere mensen gaan komen. En dat betekent dat de deur om 19:30 gaat open en dan om 8:00 gaan we beginnen. En om 22:00 sluiten we ook af. En als degene zijn die zeggen, ik heb nog wat vragen, nou dan kan dat daarna gesteld worden, maar de anderen kunnen weg. Ik ben daar heel erg dankbaar voor en ik ben blij dat ik niet naar Zwolle hoef en dat ik elke maandag of om de 14 dagen, het begint op 2 september. En anderen hadden gevraagd, we hebben al een studie en het zou fijn zijn als het 2 september begint in plaats van 9, dat hebben we ook gedaan. Dus voor iedereen hartelijk welkom. En het programma zal in zo'n foldertje gedrukt worden. En dan staat er maandag Bijbelseminar uit Horen. En ik denk dat het volgende week een zondag al op de gratis boekentafel zit. En het wordt al verstuurd. Digitaal kunt u het op de site bekijken. Het hele programma ook dan. En we zijn blij dat Jacco dat met Heidi samen dat voor een rekening gaat nemen. Dat dat gevuld wordt met de mogelijkheden die er zijn. En van harte aanbevolen. Wij vragen nooit voor de Bijbelstudie geld. Die van zaterdag die vragen 100 euro voor het hele jaar. Nou, dat is natuurlijk ook niks. Want ik bedoel, al die broeders moeten uit verschillende delen van het land komen. Dus wij hebben gewoon gezegd, jullie weten dat het ongeveer een tientje per maand gaat kosten, pp. Als je zegt, ik kan dat niet betalen, mag het je niet verhinderen om te komen. Kom. En we hebben nog nooit tekort gekomen, dus de Heere die voorziet. En dan zul je zeggen, nou dan hou ik lekker mijn portemonnee dicht. Nee, we hebben onze verantwoordelijkheden. Maar degene die die verantwoordelijkheden hebben en het niet kunnen, dan weet u ook, voelt u zich niet bezwaard. Je bent van harte welkom. Jongeren, ouderen, zo samen met elkaar optrekken vanuit het woord, dat is zo belangrijk. We hebben het net gehoord ook bij de mededelingen. Dus ik denk dat het goed is dat u dat weet. En de Bijbelstudies zijn al ingepland en begint op 2 september op de algemene lijst. En voor de rest zou ik u na volgende week een zondag verwijzen naar de website waar alles onder het kopje seminar alles ingevuld is en dat u het kunt weten. Dus heeft u op die site wat vragen, nou dan kunt u dat ook stellen via een info en dan komt het automatisch bij mij terecht. Dat is allemaal keurig verzorgd, dus wat dat betreft erg goed om dat vast van tevoren aan u door te geven. Het is vakantie en het is goed dat u weet, hé, dat is er, dat komt er en daar zijn we erg dankbaar voor. Goed, broeders en zusters, we gaan naar het boek Exodus. Ik ben er al een heel tijdje mee bezig en dat heeft ook te maken met hoe moet ik het nou zeggen? Ik had een heel diepgaand gesprek over gemeenteleven. En er was nog wel een broeder, en niet in deze gemeente hoor, dat u niet gaat denken, wie is dat nou ook weer? En die had het over zij. Zij van die gemeente. Ik zei, behoor jij ook tot die gemeente? Ja, ik zei, waarom zeg je dan niet wij? Maar zij en die gemeente. En dat deed me aan het denken, het deed hem aan het denken. En toen zijn we eigenlijk over een aantal dingen gesproken. En toen kwam ik ook hier bij het boekje Exodus. En dan lees je op een gegeven moment dat Mozes veel op de berg is in die hoofdstukken. Hij klimt wat op die berg en hij gaat wat naar beneden en hij heeft wat gesprekken met dat volk. En dat volk, dat doet bepaalde dingen die niet leuk zijn. En de Heere God tijdens dat gesprek zegt dat ook al, daal maar af. Want dit volk wat we nou net hebben afgesproken en zij hebben gezegd in Exodus 19. Ja heren, dat zullen we doen. En ze doen het niet. En op dat moment ontstaat er een spanningsveld. U moet zich voorstellen, die gemeenschap die Mozes met de Almachtige heeft. Gaat doorlevend in het leven van Mozes doorleven. Het wordt gelouterd. Er komt een persoonlijke ontmoeting, een persoonlijke gemeenschap. En dat resulteert uiteindelijk, en daarom wil ik dat toch wel lezen, uit in Exodus 34, vers 29. Dat wil ik eerst met u lezen. Het gaat mij dus voornamelijk om die persoonlijke ontmoeting, maar ook de nood die in het leven van Mozes is. En dan wil ik een aantal puntjes eruit lichten ter overdenking. Maar door die gesprekken op en neer op die berg zou ik eigenlijk willen zeggen, hoe bestormen wij de hemel? Ik weet niet hoe uw gebedsleven is, ik weet wel dat van de mijne. En ik moet u zeggen, dat kan beter. We hebben wel vaste tijden, maar het kan beter. Het kan meer. En ik moet u eerlijk zeggen, naarmate ik het meer doe, heb ik het ook meer nodig. Het is heel apart. Er is ook een strijd. Elke keer weer opnieuw is het niet voor niks. Volhard in het gebed. Volhard in de gemeenschap. Volhard in de breking des broods. Dat beeld, dat heen en weer op die berg, dat inspanning vereist, maar die ontmoetingen met God, die stralen iets af op het leven van Mozes. En ik hoop ook dat dat heen en weer gaan naar die berg, met alles wat er tussendoor met dat volk, en dan heb ik het over zij, maar ik bedoel wij. En dat we iets gaan leren van datgene wat er gebeurt. Vers 29 van Exodus 34. En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde. De twee tafelen van het getuigenis, dat zijn de tweede tafels, hè, want de eerste heeft die stuk gegooid. Van het getuigenis waren in Mozes hand, toen hij van de berg afdaalde. Dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de Heere met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan. En zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. Mozes riep hem echter bij zich. Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug. En Mozes sprak tot hem. Daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij gebood hun alles wat de Heere met hen gesproken had op de berg Sinaï. En nadat Mozes geëindigd met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heer kwam om met hem te spreken, deed hij dat doek af. Totdat hij weer naar buiten ging. En naar buiten ging wil zeggen, die tent der samenkomst die hij zelf daar neergelegd had, om de eenvoudige reden dat de tabernakel er nog niet was. En dan staat er, en naar buiten ging, en wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met de Heer te spreken. Tegelijkertijd denk ik nu meteen, laat ik toch maar even 2 Korinthe 3 daarbij nemen, ter verduidelijking voor u en mij. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Vers 7. En als nu de bediening van de dood, dan gaat het over de wet, letters in een stenen geschrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoeveel en hoewel die teniet gedaan zouden worden, dan vers 17. De Heere nu is geest en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwende, worden van gedaante veranderd naar datzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Tot zover de schriftlezing. We gaan weer terug naar Exodus. En we gaan naar Exodus 32. U moet zich voorstellen, aan het eind van Exodus 31, dat Mozes, als hij geëindigd had met de Heere God te spreken, geen 40 dagen, hij sprak met de Heere God. Hij was in 19 heen en weer gegaan. En hij had bepaalde dingen met de Heere en ontvangen. En dan komt hij terug en geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï, gaf Mozes de 2 tafel van het getuigenis, de tafel van steen, beschreven met de vinger van God. Dit is precies na de 40 dagen. En dan komt hij naar beneden. Want de Heere God had al hem op de berg gezegd, toen het volk zag dat het lang duurde voordat Mozes van de berg afdaalde, Exodus 32, kwam het volk bijeen. En langzamerhand hadden ze dat wat ze beloofd hadden in Exodus 19 totaal vergeten. Mozes was ver weg. De middelaar was ver weg. Waar bleef hij? Was hij dood? Was hij... Wat was er? En langzamerhand komt dat volk in onrust. En dan gaat Aaron, laat zich overhalen en gaat een gouden kalf maken van de sieraden die ze meegekregen hadden uit Egypte. En dan ook als hij op de berg is. O, zei de Heere tegen Mozes, ik heb dit volk gezien, vers 9, en het is een halsstarrig volk. Nu dan laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. En dan zal ik jou, Mozes, ik ben nu in Exodus 32, vers 9 en 10, en dan zal ik jou, Mozes, tot een groot volk maken. Als ik dat hoor, dan moet je daar eventjes over nadenken, als je zo'n iets krijgt van de Heere. En dan moet je in een gemeente zitten waarin heel veel sporting is en heel wat zorg is. Ik denk wel eens echt aan de oudste. Ik ben zelf een tijdje geweest. En dat geeft spanning. Dat geeft onredelijkheid. Dat geeft geen nederigheid. Dat geeft opstand. En ik zou bijna zeggen, dat is soms een groep ongeregeld goed. En dan word je gespannen en je brengt het bij de Heere God. Ondankbaar. Altijd denkend aan zichzelf. Nooit aan hem. Niet realiserend wat het voor een ander betekent. En nu komt daar het verzoek aan Mozes. Ik ga wel met jou verder, niet meer met dat volk. hoe reageer je dan als oudste van een gemeente ECG uit Horen? Of andere gemeenten? Hoe reageer je als je dat te horen gaat? Ik ga wel met jou verder. En dat ongeregeld goed. Dat zoekt het zelf maar uit. Maar niet met mij. Hoe ga je daarop in? Er ontstaat iets en dan zegt Mozes, eigenlijk denkt dan meteen, Heere, dit klopt niet. Wat moet ik hier dan van vinden? Het is wel lekker hoor, met je eigen gezin verder te gaan en voor de rest dat, die ruzies en dat, al dat problemen allemaal weg te laten. Maar Heer, dit is eigenlijk tegenover uw belofte, kan dat niet. U heeft eenzijdig belofte gedaan aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob, dat kan gewoon niet. En ik ben het volkomen met u eens dat dat volk dat is, werkt zo ongeregeld. En God zegt, zonde is zonde. Ik moet dit straffen. En Mozes komt dan met die tafelen dan uiteindelijk ook naar beneden. Nadat hij met de Heere God hierover gesproken heeft. En als hij dan in het 19e vers bij die rijdansende volk, die massa, die dat om, dat gouden kalf. En je moet zich voorstellen, Mozes heeft een relatie met God. Heeft die sfeer, ik kan het niet omschrijven, maar van heiligheid. Van de almacht van God, de heiligheid van God. En in die relatie komt hij naar beneden. Dat is... En hij wordt boos. In woede ontstak hij. En in zijn boosheid werpt hij die tafelen kapot. En dan zegt Mozes na een aantal, ook met het gesprek met Aaron, dan zegt hij in vers 25, toen Mozes zag dat het volk losgeslagen was. Want Aaron had het losgelaten tot leedvermaak van hun tegenstanders. Dus zie je, als je verantwoordelijkheden hebt en je staat iets, ook als leidinggevende Aaron, iets toe, dan is dat niet tot zegen. En de tegenstanders lachen in hun vuistje. We hebben een getuigenis, als ik het naar de gemeente leg, hebben wij een verantwoordelijkheid, een getuigenis, om het licht door te geven. Staan we dan in het licht? Dat zijn allemaal van dingen van zij en wij. Voel ik me erbij betrokken of voel ik me er niet bij betrokken? En is het zij, maar wij niet? Of is het wij en zij niet? Het is een gegeven waardoor een gesprek ontstaat. En Mozes ging bij de ingang van het kamp staan en zei, wie bij de Heere hoort, moet nu bij mij komen. En dan komt dat heel groot gedeelte van het volk. En de levieten, die gaan notabene bij hun eigen familie beginnen. En er sterven er op die dag 3000. Dat is behoorlijk. 3000 sterven. En als we dat lezen en we zien dan dat Mozes dan naar de Heere God gaat, en dat zie ik dan in vers 30, dan gaat hij weer die berg op. En hij gaat naar de Heere en hij zegt, och, vers 31, dit volk heeft een grote zonde begaan, want ze hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of toch hun zonde willen vergeven, maar indien niet, schrap mij dan alsjeblieft uit uw boek. Dat komt me bekend voor. Als de apostel Paulus dat ook zegt, Heere God, vervloek mij maar ten dienste van het volk. Hij heeft geen zij, maar hij heeft ook dat wijgevoel. Hij betrekt zich erbij. En de Heere zegt, ja, maar zonde is zonde. Wie zondig zal ik uit mijn boek halen? En dan kijk ik naar Golgotha, wat een bijzonder voorrecht is het dat wij in genade mogen groeien. Maar God praat zonde niet goed. We hebben er een theologie langzamerhand van gemaakt om zonde weg te manoeuvreren. En daardoor, hoe onheiliger het volk wordt, we moeten die zonde niet weg laten lopen. Zonde is zonde. En we kunnen alleen maar op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus naar de Vader gaan. De berg opgaan. En God zegt ook, maar nu ga heen en leid dat volk maar naar de plaats, vers 34, waarvan ik gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan. En ook dat raakte. Dat hij zegt, Heer, ik wil helemaal niet dat uw engel meegaat. Ik wil dat u meegaat. Wat is dat voor een getuigenis? Als ze zien dat een engel meegaat, maar niet u. Een getuigenis naar de vijanden. Waarin u een groot werk in Egypte gedaan hebt. Hoe kunt u dat zeggen? En dan gaat Mozes weer naar beneden en zegt tegen het volk. Zeg tegen de Israëlieten, u bent een halsstarrig volk. En als ik ook maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou ik u vernietigen. Nu dan doe uw sieraden af, want ik zal weten wat ik u doen zal. Mozes neemt een tent, zet die buiten het leger en dat noemt hij de tent van ontmoeting. En dan moet u goed lezen, ik heb hier wel eens over gesproken. Dan staat daar heel duidelijk dat een ieder die de Heere zocht naar de tent van de ontmoeting moest gaan. Vers 7. Die zich buiten dat kamp bevond. En dan moet u lezen, met alles wat er gebeurt. De moeder luistert naar het verdriet van haar kind. Alle moeders zie je voor de rest blijft zitten, maar deze moeder. Dat is een heel bijzondere verbondenheid. Dat leert weer ook. Hoe weet je wat het huilen van je kind is? Hoe weet je wat het spreken van God is? Als je er veel bent. En Mozes zegt, een ieder, dat heb ik van de Heere gekregen. Als je het zoekt, ga dan met mij mee naar die tent. En ik moet u zeggen, zodra Mozes de tent binnenging, en dan moet u kijken wat er gebeurt. Vers 8, telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde dat heel het volk opstond. En dat heel dat volk opstond en dat een ieder bij de ingang van zijn tent ging staan. En dat ze Mozes nakeken totdat hij bij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes de tent binnengegaan was, gebeurde dat de wolkkolom neerdaalde, bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. En zodra heel het volk het wolkkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op, boog zich neer in de ieder van de opening van zijn tent. De Heere sprak tot Mozes, van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van die tent. En wat mijn verlangen is, niet zij, maar wij, naar die tent gaan. Voor ons, of mij, betekent dat die berg op. Wat soms moeilijk of soms zwaar is. Omdat er dingen gebeurd zijn in ons leven die ons pijn gedaan hebben. Die ons ontroerd hebben. En dat we toch die berg beklimmen. Om een ontmoeting te hebben met die levende God. En dan zegt Mozes, Heere God, ik wil zo graag dicht bij u komen. En dat ook dat verlangen er is, dat er dus misschien eens goed is, dat we meer neer gaan knielen voor de Almachtige. Dat je gaat zicht krijgen op de dingen die hier langzamerhand aan het vervormen is. En kijk om ons heen, wat er gebeurt afgelopen zaterdag of gisteren. Wat gebeurt er allemaal niet? Kijken we ernaar? Of zeggen we, Heer, wat is dit erg? Wat hier gebeurt. We aanvaarden het al. Of langzamerhand doet het ons niets meer. Maar als je de heilige berg geweest bent en je ziet die menigte, die joelende menigte, met de woorden van God in je handen, dan doet het je pijn. Misschien word je er boos over. Het zijn allemaal dingen zoals wij dat verwerken. Maar hoe kijk ik op de dingen? Dat is afhankelijk van of wij naar hem toe gaan. En dat we onze onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. En dat is op de berg gaan. En daar bedoel ik mee bidden. Je hebt vrijmoedigheid om binnen te gaan in dat binnenste heiligdom. En soms moet je biddend strijden en soms moet je strijdend bidden. Dan verander je. Dat doet God zelf. En elke keer komt er dat stukje licht vanuit die ontmoeting komt naar buiten. En elke keer hebben we soms moeite met de dingen waar we aan vastzitten. Maar door die ontmoetingen krijg je elke keer weer steeds meer breken. Opdat we ruimte krijgen in wat we vasthouden. Die intentie had Mozes. Hij wilde Gods hart weer spiegelen. Mozes ging de berg op, elke keer weer opnieuw. En dan wil ik besluiten met hoofdstuk 33. En u moet dus, als u de tijd hebt, die hoofdstukken achter elkaar lezen. Ik zet daar dan meestal streepjes bij en zet daar versen bij. Maar hij zei: Heer, ik wil zo graag intenser, dieper met u praten. En de Heer zegt: dat kan niet. Dat kan niet. Want dan ga je dood. Ik was afgelopen dinsdag bij een begrafenis in Hoorn van een zuster in de Heer, die 65 jaar getrouwd en heel het werk in Hoorn heeft opgezet. Kinderwerk gedaan heeft. Ongelooflijk. En wat was het bijzonder dat de voorganger zei: ze is in heerlijkheid ingegaan. Ja, dat kan je pas als je overleden bent en dat je uit dit lichaampje bent. Maar Mozes had het verlangen om toch dichter bij de Heer te zijn. En God sprak met hem als een vriend. En dat verlangen gaf hij aan. En dan zei de Heer: u zou mij, vers 20 zijn we dan, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heer: zie, hier is een plaats, bij mij, waar u op de rots moet staan. Nou, u hoeft me niet te vertellen wie de rots is. Dat is de Heer Jezus. Ik kan op die rots gaan staan. Die rots is Christus. Waarom? Omdat ik in hem mag zijn, omdat hij voor mij gestorven is. Ik heb vrede met God door de Heer Jezus Christus. En door op die rots te staan, heb ik zekerheid van de genade van God. Omdat hij zijn leven gaf met zijn bloed voor u en mijn zonde. Maar God zegt nog een stukje verder. Dat is iets wat ik niet kan doen, maar wat ontstaat. Want wat staat er dan? Dan staat er het volgende. Maar waar u op de rots moet gaan staan, en het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in de kloof van de rots zet. Dat is die bijzondere genade. Hij wordt in de rots gezet. En met zijn handen bedekt. Die ontmoeting. Die relatie is van wezenlijk belang in een tijd, want als je naar de berg naar beneden komt, krijg je meer onderscheiding van wat niet goed is. En als wij die relatie met God niet hebben, weten we straks het verschil niet meer en passen we ons steeds meer en meer aan en zijn wij ook met gouden kalven bezig. En pakken we die wereldse begeerlijkheden ook op. En dan moet ik u zeggen, dat is de intentie die Mozes had. En de vraag is dus ook, zullen we meer neer gaan knielen voor de Almachtige? Zullen we meer de heiligheid van God zien? Mozes had twee liefdes. Liefde naar dat volk, maar bovenal naar de heerlijkheid en de heiligheid en het respect voor God. En dat botste. Eerst God. Maar dan, zonder niet goed praten. Maar wel zeggen: Heere God, alstublieft. Ze hebben uw genade nodig. En zo mogen we bidden voor elkaar. Bidden voor de gemeente. Bidden in een tijd waarin zoveel rumoerigheid is. Dat we samen een afstraling mogen worden van de heerlijkheid van God. Nu al. En ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Dat ik meer die berg op moet. En misschien kost dat wel meer moeite. Maar het is goed. Om meer die berg op te gaan als dat kan. Waarom? Om een ontmoeting te hebben met een levende en almachtige God. En dat wilde ik vanmorgen met u delen. En ook dat het woord van God ons mag apart zetten. Mag reinigen. Mag heiligen, zodat hij heerlijker zal worden. Amen. Het zou fijn zijn als we eerst in stil gebed gaan. En dan gaan we een lied zingen en dan gaan we naar het avondmaal. Zullen we eerst een moment van stil gebed hebben? Heer, in de stilte van ons hart komen wij tot u. Er zijn heel wat dingen die door ons heen gaan. Jongeren, de aantrekkingskracht van de wereld, aanpassen. En u vraagt elke keer weer, je moet kiezen. U zegt dat tegen ons. En het wordt steeds moeilijker, Heer, ook voor onze jongeren. Maar u stelt elke keer de keuze. Kom bij mij. Kies. Maak een keuze. En je zult vallen, ik weet het. Wij zullen vallen, u weet het. En toch, Heer, wordt dit een familie van ons. En het is uw volk, de gemeente, die u met uw zoon gekocht en betaald heeft. En we zijn zo verborgen in uw zoon, in u. Wat een voorrecht, wat een rijkdom. En in de drukte van ons bestaan, in het opvoeden van onze kinderen, kleinkinderen, waar we op mogen passen als ouderen, komen we alleen maar in gebed naar u toe. In afhankelijkheid en vragen uw zegen over dit alles. En dat we ontmoetingen met u mogen hebben die ons verrijken. En waarin we dingen moeten loslaten omdat u ze tegen ons zegt. En dat u eigenlijk zegt, elke keer weer opnieuw, kies ook jij voor mij. Heere God, wilt u dit alles volbrengen in ons hart? In die keuze om te groeien naar u toe. Uit genade en om uw naams wil. Amen.